Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 48. We zingen de versen 1 en 6. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof. En want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. 48, versen 1 en 6. De schriftlezing, gemeente, vindt u in Psalm 73. Daarvan lezen wij de versen 23 tot en met 28. Psalm 73, de versen 23 tot en met 28. Daar lezen wij het woord van de Heere. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want zie die verre van u zijn zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoereert, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna willen wij zingen uit Psalm 119, vers 29. De Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Psalm 119, vers 29, na de geloofsbelijdenis. En dan ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Wij willen vanavond mediteren over zondag 44, vraag en antwoord 113. Dat is een uitleg van het tiende gebod. Zondag 44, vraag en antwoord 113. En daar beleiden wij met de kerk, wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Tot zover. In ons gebed, gemeente, willen wij denken aan zuster Kater, die momenteel opgenomen is in het ziekenhuis te Dirksland. Zij ligt nog op de spoedeisende hulp en misschien wordt zij overgebracht naar Rotterdam, omdat het ziekenhuis in Dirksland overvol is. Maar dat is nog niet helemaal zeker wat er zal gebeuren. Maar we zullen haar gedenken in onze gebeden. Zullen we samen de Heere zoeken. Heere, wat bent u goed dat wij opnieuw in uw huis mogen komen en dat wij uw heilig aangezicht mogen zoeken. Want u bent de heilige God en wij zijn slechts onheilige mensen. Heere, wij zoeken uw aangezicht om een zegen te vragen over de bediening van uw woord. We willen vanavond mediteren over het tiende gebod wat u ons hebt opgegeven. En dat is een gebod waarin we ontdekt worden aan onze zonden, de zonde van de gedachten. Dat de minste lust tegen één van uw geboden nooit meer in ons zou opkomen. O Heere, dan is dit gebod ook heel ontdekkend. En zo mogen wij vanavond wel belijdenis doen van onze overtredingen. Dat onze gedachten toch zich steeds afkeren van het goede. En van nature neigen onze gedachten zich naar het kwade. En dat is onze ellende. Dat is de droefheid die u leert aan uw volk en kinderen. En Heere, wij bidden u, geef dat wij ook bij dit gebod bepaald mogen worden. Dat we inderdaad zien hoe ver wij van u afwijken. Dat wanneer het paslood van uw heilig wet naast ons leven gelegd wordt, dan blijkt het dat wij daar sterk van afwijken. Dat wij daarom in feite geen van uw geboden houden. Maar tegelijkertijd wordt dat paslood van uw wet gelegd naast u, o Heere Jezus. En dan zien wij in u een volkomen gehoorzaamheid. En nou hebt u de straf gedragen op de overtreding van dit tiende gebod. En wat ligt hier dan een onderwijs in opgesloten? En zo mogen wij weer naar op u gewezen worden, Heere Jezus. Maar wij hebben daarvoor de leiding van uw Heilige Geest nodig. En daarom bidden wij u of u uw dienaar genade wil geven, dat hij mag spreken zoals u wilt dat hij zal spreken. En help ons bij het luisteren, dat wij zullen luisteren overeenkomstig uw wil. Wil geven, Heere, dat uw zegen mag rusten op de bediening van uw woord. Dat uw zegen mag rusten over de gemeente. O, wil bemoeienissen met ons hebben. Wil ons opzoeken. De ouderlingen gaan op huisbezoek. En dat is een goede zaak. Maar Heere, wat nou zojuist belangrijk is, dat u op huisbezoek gaat. Dat u op onze kamers bent. Dat u ons gedachten geeft die heen wijzen naar u. dat u de inwendige overtuiging geeft aan jonge mensen om niet met de wereld mee te doen, maar om het goede deel voor zichzelf te kiezen. En dat ligt in u alleen. Heere, wil zo werken bij hen die in het volle leven staan, met de drukte van het leven en met de verleidingen die er zijn. Heere, geef dat er dan ook de weg gewenteld mag worden op u, dat u het leven mag vullen. En als we wat ouder geworden zijn, geef dat er dan ook een goed getuigenis van onze lippen mag klinken over wie u bent. Heere, ach, wij hebben u nodig als ons deel, als ons eeuwig lot. Want in u hebben wij een volmaakte overvloed van zegeningen. En zo geeft u alles wat nodig is voor dit leven en voor het toekomende leven. Wij vragen u of u dan ook vanavond onze harten opwaarts wil heffen tot u, dat wij zicht op u mogen hebben, op uw zorg, op uw ontferming. En laten uw goedertierenheid ons tot bekering mogen leiden. Dat we mogen zien hoe wij zo diep afbuigen van u en van uw wet. En dat hoe goed en barmhartig u bent. Heere, wil ons trekken opdat we u navolgen. Wil zo persoonlijk onderwijs geven van u. Persoonlijk onderwijs in onze harten en zielen. Dat uw woord tot bekering mag leiden. Dat uw woord tot verootmoediging mag leiden. Dat mensen ontdekt mogen worden aan hun zondig hart. En dat er gezien mag worden op de volheid der genade die er ligt in de Heere Jezus Christus. Wij bidden u, Heere, om uw zegen, om uw nabijheid. We willen u vragen of u in ieder van ons wil gedenken in onze persoonlijke levensomstandigheden. Er kan rouw zijn, er kan moeite zijn, er kan verdriet zijn, er kan een juk op ons drukken, er kan een last zijn waar we zoveel hinder van hebben. Er kan ook kunnen teleurstellingen zijn. Heere, geef dat al de moeite en de bestrijdingen in het leven, geef dat die ons dichter aan u zullen verbinden. En als er blijdschap mag zijn en dankbaarheid om zegen en om voorspoed, ach, laat dat dan ons ook tot verootmoediging mogen leiden. Dat u goed bent voor slechte mensen. Heere, wij willen u bidden of u wil denken aan het volk van de Oekraïne. Te midden van de oorlogssituatie die daar voortduurt, die aan het verhevigen is. Te midden van doden die daar vallen en van armoede wat er is. Wilt u, Heere, dat land zegenen. Ook het christelijk onderwijs waar wij voor mogen collecteren. Geef dat, Heere, daar uw zegen en ontferming gezien mag worden. Wij bidden u of u de uitbreiding van uw koninkrijk daar wilt bevorderen. En of u dat niet alleen daar wilt doen, maar door alle landen heen. Er zijn ook berichten en rapporten die aangeven dat het evangelie door heel de wereld is doorgegaan. En dat alle volkeren nu het evangelie ontvangen hebben of bezig zijn te ontvangen. Heere, wij bidden u of u overal in al de landen van de wereld de verkondiging van uw evangelie wil zegenen. Of u nog velen wil toebrengen tot het getal van hen die u vrezen. Wilt u geven dat al uw dienaren die u geplaatst hebt, waar ze ook mogen zijn, trouw mogen ontvangen en bezieling en liefde, dat uw woord in hen als een vuur mag zijn dat brandt. En dat er nog zegen mag rusten en dat er bekeringen mogen plaatsvinden, dat uw kerk gebouwd zal worden. Och, laat er toch een oogst mogen komen, kon het zijn als nooit tevoren. U kunt nog opwekkingen geven door alle landen heen. Heere, laat uw waarheid overal mogen zegevieren. En laten alle snode plannen van de vorst der duisternis verijdeld worden. Wilt u optreden, Heere Jezus, en de vijanden op een afstand houden. En geven dat uw kerk overal mag uitgebreid worden en in vrede samen mag komen. Heere, we bidden u ook voor hen die lijden om uw naam. Geef hen moed en krachten, dat ze niet zullen vrezen, maar dat ze vrijmoedig mogen getuigen. En laat hun getuigenis nog velen tot bekering mogen brengen. Ja, dat ook de vervolgers zelf tot bekering mogen komen. Wij willen u bidden of u de evangelieverkondiging onder Israël wilt voorspoedig doen zijn. Heere, dat volk dat al zo lang het Oude Testament kent en leert, maar waarvan u zegt dat er een bedekking op hun aangezicht ligt. O Heere, neem die bedekking weg. U hebt al zulk een bijzondere weg met uw oude bondsvolk gegaan. U hebt hun een eigen land gegeven. O Heere, zoudt u ook hun ogen willen openen voor hun eigen geschriften, die allemaal spreken uit het Oude Testament over de komst van de Messias en over zijn heerlijk werk. O, open hun ogen, dat ze de Heere Jezus daarin mogen herkennen. En laat daar uw kerk gebouwd mogen worden. Heere, wij willen u bidden voor onze regering, voor hen die in hoogheid zijn. We willen u bidden om wijsheid, ook over de president van de Verenigde Staten, met alle beslissingen die genomen moeten worden. Schenk hem wijsheid en geef, Heere, uw ontferming over ons eigen land met de aanstaande verkiezingen. Wilt u ons bewaren voor wanorde? Wilt u geven, Heere, dat wij geregeerd mogen worden overeenkomstig uw wet? En laat nuchterheid mogen prevaleren. En laat gezond verstand toch aanwezig mogen zijn. En laat recht en gerechtigheid in ons land gevonden mogen worden. Heere, zo willen wij u ook bidden voor zuster Kater uit ons midden, die nu in het ziekenhuis ligt. Het was een teleurstelling voor haar dat ze niet bij de rouwdienst van haar zuster aanwezig kon zijn. Ze had het geprobeerd, maar ze moest onderwijl uit de kerk gaan. Ook dit was een teleurstelling voor haar. Wilt u haar daarin vertroosten? O, maar wilt u zelf vrede in haar hart en ziel geven met de lichamelijke moeite die zij heeft? Heere, ontferm u over deze oude zuster der gemeente. En wilt u haar een rotsteen zijn om in te schuilen? Laat ze uw nabijheid mogen ervaren, zelfs nu op de spoedeisende hulp. Heere God, zegen haar met uw genade, met uw geest en met uw kracht. Gedenk ook al haar kinderen die ver weg wonen. Geef hen nog gelegenheid om juist de zorg te kunnen geven aan moeder en dank u voor alle zorg wat gegeven wordt. Heere, wij willen u bidden ook voor het werk dat gedaan wordt onder de jongeren in onze gemeente en ook breder op ons eiland, waar jongerenwerk verricht mag worden gebaseerd op uw woord. Zegen dat werk en wil geven dat deze jongerenavonden ook tot zegen mogen zijn. Heere, werk onder onze jongeren. Zegen daartoe al het onderwijs dat zij ontvangen. Geef dat ze zelf ook vanuit uw woord overtuigd mogen zijn dat u de waarheid bent en dat ze u leren liefhebben, uw naam leren belijden en dat ze de zonde afzweren. Heere, wil nog zo werken onder het opgroeiend geslacht en dat dwars door de kerken heen, opdat uw waarheid nog in ons midden mag blijven. Wil Heer ons gebed verhoren. We hebben veel van u gevraagd. En verdiensten hebben wij niet. Onwaardigheid hebben wij des te meer. Maar wilt u uit genade uw zegen ons geven en ons gebed verhoren. Om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En de collecte voor de diaconie is dan bestemd voor christelijk onderwijs in de Oekraïne. Dus hierbij wordt dat u meegedeeld. Zullen we dan zingen Psalm 73, vers 13 en 14. 73, 13 en 14. Zo hebben wij gemeente in de afgelopen maanden mogen nadenken over de wet van God. En dat is een goede zaak. Want Gods geboden zijn zeer wijd. Ze omvatten zoveel. Ze omvatten heel ons leven. Gods wetten, ze zijn als lichten op ons levenspad. Ze zijn als een bemoediging en een vertroosting. Want Gods wet, dat is niet alleen een eis wat God wil dat we zullen doen, maar Gods wet is ook een belofte. Het is ook wat God gaat uitrichten, uitvoeren in het leven van zijn kinderen. Gij zult niet begeren. Het is een gebod. Het mag niet. En het hoeft ook niet. Want God zorgt. Het mag niet. Het hoeft niet. Maar het is ook een belofte. Het zal ook niet zo zijn. Uiteindelijk is dat de volmaaktheid. Dat zelfs de minste gedachte er niet zal zijn tegen enig gebod van God. Nou, dat zal hier op aarde niet gebeuren, maar het gebeurt wel in de hemel. En dat is nou het uitzicht van een kind van God. Straks, dan zal het volmaakt zijn. En zo, wanneer u dit zo gezien hebt, de vraag en antwoord 113, dat ook de minste gedachten niet opkomen tegen enig van Gods geboden, dan zien we gelijk, het gaat hier om de gedachten. Waar denken wij niet allemaal aan? Soms kunnen we gedachten hebben die zeggen we niet eens aan elkaar in het huwelijk. Niet dat je geheimen hebt voor elkaar, maar een mens schaamt zich nog voor gedachten. En die wil je ook wegduwen. En daar speelt de duivel ook wel zijn rol in, dat hij opeens gedachten doet inschieten in het hart, in je verstand, en die moet je dan pareren en afwijzen en weer doorgaan. De vorst der duisternis valt aan in onze gedachten. Maar wanneer we hier gewezen op de gedachten, dan laten we ook zien hoe geestelijk Gods wet is. Dat we daar niet mee klaar zijn als we bepaalde geboden uiterlijk niet verricht hebben. Ik heb nooit echtbreuk gepreekt en ik heb nooit gestolen en nooit iemand doodgeslagen. Nee, u voelt wel, Gods wetten gaan dieper. Het gaat om de gedachten. En zo hebben we dan het tiende gebod en dat richt zich echt helemaal op onze gedachten. Gij zult niet begeren. En dat zit binnenin ons. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Het gaat om begeren, om gedachten. En zo wordt dit tiende gebod ook wel genoemd een hek, een omheining rond al de geboden. Terwijl als we al de geboden bij langs gegaan zijn, dan plaatst de Heer daar nog een omheining omheen. En dat is dat de Heer zich dan uitdrukkelijk richt op onze gedachten. Dat zelfs in ons denken we niets mogen doen tegen de wetten van God. Dus, er staat dan in het tiende gebod, gij zult niet begeren. Betekent dat dan dat alle begeren fout is? Moeten we dan afzien van al het begeren wat er ook maar is? Er zijn mensen geweest. En die zijn er nog volop, die denken dat. Die zeggen dat de sleutel tot geluk is als je geen begeerte meer hebt. Als een mens niets meer te wensen heeft. En dan moet de mens zelf aan werken dat hij niets meer wil en niets meer begeert, niets meer verlangt en van niets meer onder de indruk is. Dat is in feite heel goddeloos. Dat heeft een man als Boeddha bedacht. Boeddha, hij leefde ongeveer 400 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Hij was een prins uit India die zeer onder de indruk was van het lijden wat hij zag om zich heen en van de moeite waar mensen doorheen gingen. En toen heeft deze prins uit India toen bedacht eigenlijk, wensen de mensen te veel. En mensen zijn vol begeerten en de sleutel tot het geluk is om al die begeerten te overwinnen. Zodat je nergens meer aan denkt, dat je helemaal leeg bent en dan trek je je nergens meer van aan. En dan heb je zielerust, leert Boeddha deze heiden. En dan doe je net alsof er geen leed meer is. En dan maakt het je ook niets meer uit. En je bent er niet meer van onder de indruk. En dan kom je, zegt Boeddha, in de volle vrede. Het staat volkomen haaks op de Bijbel. Het is ook een heidense godsdienst. Wat ook heel gevaarlijk is, want als een mens zich leegmaakt van allerlei gedachten, dan wordt hij heel gemakkelijk een prooi van de vorst der duisternis. Maar er zijn heel wat mensen die zijn deze mening toegedaan. Ook in ons lieve vaderland zijn ook heel wat boeddhisten onderhand. Maar zo heb je ook een soortgelijke gedachtegang in de filosofie. En ik denk dat je er daarvan nog meer hebt in ons vaderland. Namelijk de filosofische richting van de Stoa. Stoïcijns denken, de Stoïcijnen. Die waren er ook al ten tijde van de apostel Paulus. En wat leren die mensen dan? Nou, die leren dat je nergens van onder de indruk moet zijn. Je toont nooit je emoties, ook al moet je sterven. Dat geeft niet. En zo heeft Socrates, een Griekse filosoof, door allerlei omstandigheden werd hij veroordeeld om een gifbeker te drinken. En hij dronk dat gewoon zonder enig emotie te tonen. En zo zijn heel wat mensen in ons land die zeggen, je moet je emoties niet tonen. Je staat overal boven. Je bent eigenlijk een beetje apathisch, ongevoelig. En zo sta je in het leven, je bent een man en je staat boven alle gevoelens. Dat is stoïcijns. En dan zijn er ook wat mensen die hebben een heel andere opvatting. Komt ook uit de Griekse filosofie, is ook nog springlevend in onze tijd. Dat zijn de Epicureën. Had Paulus ook al mee te maken, de Epicureese wijsgeren op de Areopagus. En die leren het omgekeerde. Die zeggen de sleutel tot geluk is genieten. En veel meer genieten. En zo lang mogelijk genieten. Nou, het lijkt wel de 21ste eeuw hier in Nederland. Zoveel mogelijk genieten. Dus, dan maakt het niet uit hoeveel begeerten je hebt. Maar je moet proberen al die begeerten te vervullen. Je leeft nu. En ze zeggen, je leeft maar eens, zeggen ze ook nog. Dus je moet maar zoveel mogelijk zien te genieten van deze wereld. Genieten en nog eens genieten. Dus begeer maar wat je wilt. En nu hebben wij hier het 10e gebod. En hoe staan wij daar tegenover? Wat zegt Gods woord daarvan? Wat is dan, hebben de Stoïcijnen gelijk? Is het dat je helemaal niets moet begeren? Is dat wat de Heere hier bedoelt? Nee, helemaal niet. Er is ook een goede begeren. Een natuurlijk begeren. Er zijn natuurlijke verlangens. En die mogen best gehonoreerd worden. Het begint al in het paradijs. Genesis 2 vers 9. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten. Begeerlijk voor het gezicht. Het waren zulke sappige vruchten. Begeerlijk om te nemen en te eten. En Adam en Eva mochten daarvan eten. Begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijze. De vruchtdragende bomen, die waren begerenswaardig. En dat mocht. Zo had de Heere de mens geschapen. En Petrus spreekt over pasgeboren zuigelingen. En die verlangen naar de moedermelk. Is dat nou verkeerd van zo'n zuigeling? Om te verlangen naar de moedermelk, is dat een stukje zonde? Natuurlijk niet. Zo heeft de Heere dat kindje geschapen. En wanneer u thuis komt na een dag hard werk, dan hebt u toch ook trek aan eten? Dan verlangt u daarna, is dat een verkeerd verlangen? Of dat u straks er naar uitziet om met uw gezin een weekje weg te gaan? Dat is toch niet verkeerd? Nee, dat zijn allemaal vormen van verlangen, begeren, verlangen, dat echt niet verkeerd is. U mag toch ook genieten van het goede van deze aarde en toch dankbaar zijn voor wat de Heere geeft. En u mag het ook naar verlangen om vooruit te komen in het leven. Dat u met ijver verder wilt komen. En dat jij je studie wilt afmaken. Daar verlang je toch ook naar om je einddiploma te behalen. Is dat zonde om daarna te verlangen? Nee, natuurlijk niet. Kijk, al deze dingen moeten niet de hoogste plaats hebben. Zelfs het eten niet. En zelfs een vakantie niet. Al zulke dingen. Maar dat zijn natuurlijke verlangens. Een zieke verlangt naar gezondheid. En een man en een vrouw verlangen naar elkaar als ze een tijdje op andere plaatsen zijn. Dat is toch allemaal goed. En het volk Israël in de woestijn, ze verlangden toch ook naar het beloofde land Kanaan. Terwijl ze daar in dat hete woestijn rondtrokken. En een kind van God verlangt toch ook naar het hemelse Kanaan. Dat zijn toch rechtmatige verlangens. En Paulus, die spreekt over de gemeente te Kolosse en hij begeert dat zij vervuld zullen worden met de kennis van zijn wil, de wil van Christus, in alle wijsheid en geestelijk verstand. En Paulus schrijft in Hebreeën 6 dat hij begeert dat die Hebreeën gevuld zullen worden met alle ijver en naarstigheid, dat ze de volle verzekerdheid van de hoop zullen hebben tot het einde toe. Dat begeert Paulus. En dan Hooglied. U kent die tekst. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hooglied 5, 16. Ja, zo is er heel wat. Wat goed is om te begeren. We worden geroepen de Heere lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met al onze krachten. Ons verlangen, ons begeren moet uitgaan naar hem, om hem te mogen kennen. En dan begeren we de Heere lief te hebben als het goed is in ons leven. Dan zal dat ook ons voortdurend gebed behoren te zijn. Leer het mij, want ik breng er zo weinig van terecht. Leer mij u lief te hebben. En zo mag u toch ook begeren dat de Heilige Geest in uw hart komt. Dan mag u toch naar verlangen, mag u toch naar smachten. Dat Gods geest u zal vullen en dat Gods geest u zal leiden. En zo mogen wij van God begeren al het goede wat hij geeft. Dus alle begeren is niet verkeerd. Sommige begeerten worden door de Heere God zelf geboden. Een mens moet begeren dat hij in al de geboden van God zou wandelen. Maar er is ook een slecht begeren. En daar gaat het hier om. In het 10e gebod. Een begeren dat afgekeurd moet worden. Een begeren dat strijd voert tegen de ziel. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. Dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En toen keek Eva nog meer naar die vrucht. Ze begeerde die vrucht. Dat was al de zonde. Nog zonder dat ze gegeten had. En de catechismus legt dan deze vraag ons uit. En dat komt omdat wij een verdorven hart met ons omdragen. Omdat wij, net als Eva en Adam, zo vaak het verkeerde begeren. Wat eist het 10e gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te allen tijd van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Dus dit betekent dat de mens niet naar iets mag verlangen wat hem niet toekomt. Iets wat van een ander is. Dus dat je het geluk wat een ander heeft hem niet zal misgunnen. En je mag ook niets anders willen hebben wat die ander heeft. Dus dat slaat op zijn huis en op zijn auto, op zijn vrouw. Het slaat op haar man en op haar inkomen en haar kleding. Dan behoren we ons te verblijden dat een ander misschien meer heeft dan u. Maar daarmee komt u nog echt niets tekort. We moeten die ander niet het goede misgunnen. We moeten ons verblijden met de blijden. Blij zijn voor hen over iets wat zij zich kunnen veroorloven, wat u misschien niet u kunt veroorloven. En we moeten ons zeker niet afmatten en vermoeien en pijnigen met de gedachte, och, had ik nou ook maar zoiets als hij of zij heeft. Daar komt onrust van en onvrede en ongeluk en ontevredenheid en gemopper en het is allemaal zondig. En het vermoeit een mens ook. Je mat jezelf af voor iets wat niet eens de moeite waard is. Dus de Heere wil dat wij niets van een ander afpakken en dat we er ook zelfs niet naar verlangen om iets wat een ander heeft te hebben. En zo vindt dan dit 10e gebod plaats aan de binnenkant van ons leven. Je kunt het niet zomaar zien, je kunt het niet zomaar aanwijzen. Het is iets wat mensen soms helemaal niet doorhebben van elkaar. Het is heel persoonlijk nou vanavond, in uw en mijn leven. En God kent onze gedachten. En hij oordeelt ook over onze gedachten. En hij oordeelt over de zondige verlangens die we kunnen koesteren. Jacobus zegt in zijn brief dat de mens door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt tot zonde. En zo die gedachten, die verkeerde gedachten, die trekken een mens bij God vandaan. En er komt de scheiding tussen de Heere en uw ziel. En dat leidt een mens tot het overtreden van de geboden van de Heere. En de zonde lijkt zo begeerlijk. Maar de Heere houdt ons verantwoordelijk voor het verrichten van de zonde, maar ook voor onze gedachten ten aanzien van die zonde. Zoals u weet, als u een vrouw aanziet om haar te begeren, ook al zou u haar met geen vinger aanraken, toch hebt u al gezondigd. En daarom is dit gebouw heel nauw. Het is heel ontdekkend. En daarom staan we er ook allemaal schuldig aan, gemeente. Want we kunnen onze gedachten niet eens in bedwang houden. En dat laat zien dat wij verkocht zijn onder de zonde. Dat zelfs een geestelijk mens moet klagen dat hij vleeselijk is. En we kunnen die begeerten proberen te verdringen. Maar daarom zijn ze nog wel. Onderhuids kunnen ze voortbroeden. En dan kunnen we proberen te camoufleren met schijnheiligheid. Maar dat deugt allemaal niet. Een mens wil zich graag beter voordoen dan hij werkelijk is. Maar vanavond worden wij opgeroepen. U en ik om belijdenis te doen voor de Heere van onze zondige gedachten en gevoelens. En wanneer u ziet dat de Heere kijkt naar onze gedachten, naar onze redeneringen binnenin ons, dan zien we dat we wedergeboorte nodig hebben. Dat we een nieuwe geest moeten hebben. Dat Gods geest in ons moet komen en ons hart en onze gedachten moet leiden en regeren. Dat we leren verlangen naar Hem. Dat we leren verlangen om Hem lief te hebben en om Hem te kennen. En dat Gods geest onze gedachten moet reinigen. In de 10e gebod, daar ziet u de noodzaak van een nieuw begin. Dat God zijn wet zal schrijven op onze harten. Dat God zijn geest op ons zal uitgieten. En het stenen hart zal wegnemen. En een vlezen hart zal geven. Er moeten nieuwe verlangens komen. En dat zien we juist in dit gebod over de begeerte. Daar schrijft Paulus ook over in Romeinen 7. Dat juist door dit gebod niet begeren, toen zag ik pas hoe diep de zonde dicht diep in mij is. De Heere zeide, gij zult niet begeren, maar de zonde heeft in mij alle begeerlijkheid gewerkt. En ik kan het niet de baas, ik wil het wel, zegt Paulus. Ik ellendig mens. Hij heeft eronder geleden, deze Paulus. En dat zal ook de beleving zijn van elk kind van God. Een kind van God is door de wedergeboorte heen gegaan. Heeft een nieuwe geest ontvangen, nieuwe verlangens. Zijn wil is omgebogen. Heeft Paulus ook allemaal gehad. Maar dan toch blijft de vleeselijkheid over. En er blijft levenslang de worsteling. Dan ervaart u hoe noodzakelijk is dat de Heere Jezus dagelijks onze gedachten zouden reinigen. En zo moeten we toch allemaal zeggen. Hè? Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal dan bestaan? Dan zijn we allemaal vuil. Dan staan we allemaal schuldig. En zo hebben wij verzoening nodig in dat bloed van de Heere Jezus. Hier zien we hoe arm we zijn. Dat we van nature dood liggen in zonden en misdaden. En dat het kind van God in zichzelf nog steeds ellendig en arm is. O, wat hebben wij die middelaar nodig om zijn verzoening te leggen. Ook over onze gedachten. En daarom moeten we maar belijdenis doen voor de Heere Jezus. En zo zie ik in dit 10e gebod dat dit gebod zeer wijd is. En niemand van ons voldoet hieraan. En dan legt de Heer in het nieuwe leven een begeerte om te wandelen in overeenstemming met zijn wet. Maar hoe heb ik Gods geest elke dag nodig om mijn gedachten te behoeden en mijn gedachten te heiligen? En dat ik niet naar verkeerde dingen zou verlangen, Maar ook in het leven van het geloof. Als een mens weer ziet dat hij verlangt naar wat verkeerd is, dan komt er onvrede. Dan komt die zoete gemeenschap met de Heere, gaat dan weg. Dan is Gods geest bedroefd en dat is zo ellendig. En wanneer een mens zichzelf overgeeft aan een begeerte, ja, dan kwijnt hij weg en dan komt er een magerheid over de ziel, wat David ook gehad heeft. Een kind van God. Na die zonde met Batseba. Mijn beenderen werden in mij verouderd. In mijn brullen de ganse dag. Hij had geen rust en geen duur. Hij had toegegeven aan zijn begeerten. En de Heere week van hem. En er kwam een bitterheid over zijn ziel. En daarom zegt de catechismus dat niet de minste lust of de kleinste gedachte tegen enig gebod van God ooit meer in mijn hart zou opkomen. Niet de minste jaloezie, niet de minste afgunst. Niet de minste ontevredenheid, want ontevredenheid is ook begeren, zondige begeren. Ik heb niet wat ik vind dat ik moet hebben. Niet klagen, niet mopperen, maar dankbaar zijn. Zelfs de minste gedachte van ontevredenheid mag niet in ons opkomen. O Heere, wie kan voor u bestaan? En dan zegt de Heere Jezus, dit luistert zo nauw. Dan zegt de Heer in beeldende taal, ook al zou uw oog u verlokken door een bepaalde zonde, ruk het uit en werp het van u. En als uw hand u tot zonde zou verleiden, hou het af en werp het van u. Dat is beeldende taal. Maar zo ernstig is het. En nergens zien wij dan in de Bijbel een positieve vermaning dat een mens dat moet doen. Maar hij is zo sterk, moet de strijd zijn tegen de zonde. Dat is een voortdurende strijd in het leven van Gods kinderen. Die gedachten die maar door woelen en wroeten en waar een mens moe van kan worden. En dan te belijden, vult u mijn gedachten. En wat is er een verleiding? En wat zijn er niet een middelen om begeerten op te wekken? Dwaze begeerten, vleeselijke begeerten, begeerten van hoogmoed en trotsheid en gezien te willen worden door de mensen en in ere staan bij de mensen. Dat is ook allemaal zondige begeerten. Ons verlangen moet naar de Heere zijn. Wat zegt God van ons? En wat de mensen van ons zeggen is maar zeer secundair. Natuurlijk moeten we ons fatsoenlijk gedragen en eerbaar gedragen. Dat wil de Heer ook. Maar het gaat erom wat de Heere van ons zegt. En die begeerten en die verlokkingen en die verleidingen. Misschien zijn er hier die daarmee worstelen. En die zijn er. En al ken ik hen niet allemaal. Maar we zijn allemaal mens van vlees en bloed. We staan allemaal bloot aan bepaalde verleidingen. We leven in een wereld waarin verleidingen zelfs geëtaleerd worden. En hoe kun je nou strijden tegen die begeerten en die gedachten die in je hart opkomen, die je wilt wegduwen, maar niet kunt? Hoe moet je daar nou strijden tegen zondige begeerten? Hoe doe je dat? Nou, je kunt dat knopje niet zomaar afdoen, omdraaien. Je kunt je jas uitdoen en weggooien. Maar je kunt niet die gedachten maar weghalen en weggooien. Het is een strijd. Maar in die strijd wordt ons hulp geboden. Weet wat belangrijk is? Om stille tijd te houden. Om daar tijd voor te nemen. Ja, echt. Want het gebed vormt een kracht. Kunnen wij niet helemaal verklaren. Kunnen we ook geen wiskundige formule op loslaten. Maar als een mens verachtet in zijn gebedsleven, dan staat hij open voor verleidingen en dan valt hij gauw. Dus wat is nodig om een nauw gebedsleven te kennen? U en ik, jij en ik, te bidden. En in het gebed het aangezicht van de Heere te zoeken, hem te prijzen om wie hij is. En straks in de catechismus zullen we meer lezen en nadenken over hoe het gebed moet plaatsvinden. De Heere te danken, te bedenken hoe goed de Heere is en onze zonden te belijden. De strijd die we hebben voor de Heere neer te leggen. Het uit te spreken, van hem kracht te begeren. Te bidden voor anderen om ons heen en die omgang, die verborgen omgang met God geeft kracht. En geeft bezieling in die strijd tegen begeerten. En daarbij het lezen in het woord van God. Want Paulus zegt dat woord van God in Efeze 5, in de Efeze 6, in de geestelijke wapenrusting. Gods woord. Neem het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met dat woord kun je strijden. Deed de Heer Jezus ook in zijn strijd toen de Satan kwam om hem te verleiden. Hij gebruikt het woord van God. Ga weg, Satan, want er staat geschreven. En die God zal ik dienen met zijn kracht, zo mag u dat zeggen. Dat woord. Dat geeft voeding en kracht. Maar wanneer we daarin verslappen, dan hebben we allerlei verkeerde gedachten. Open spel. U weet toch van dat hart wat heel netjes was. Heel schoongemaakt, schoongeveegd. De duivel ging eruit weg. Maar het hart bleef leeg. Dat is levensgevaarlijk. De Heere moet in uw hart komen. Door zijn woord, door zijn geest. Door het gebed. En daarnaast in die strijd tegen begeerten is het ook heel belangrijk. Probeer uw oude mens uit te hongeren. Probeer hem helemaal te laten verhongeren. Dus je moet hem geen voedsel geven. Als je nou iets ziet op je scherm, advertentie. En in een split second, dan zie je al precies wat het is. Dan doe je hand ervoor en klik me weg en ga verder. De minste aanraking. Weer weg te doen. En niet iets bekijken wat gif is. Ren erbij weg. Doe het uit. Weiger het. Want dan wordt die oude mens, krijgt weer krachten. En je wordt sterker. En je krijgt er last van. Kijk niet naar de ijdelheid. Kijk niet naar het werelds gedoe. De dwaze reclame. En de ijdele levensstijl van deze tijd dat ingepompt wordt in huisgezinnen. Door tv. Het moderne wereldconsumptiecultuur. Dat hoort niet in een christelijk huisgezin, waarin wij beloofd hebben om de wereld te verzaken, onze oude natuur te doden en in een nieuw en godzalig leven te wandelen. We moeten daar afstand van doen, want het vergiftigt ons denken. We moeten niet onder de indruk zijn van werelds gedoe, waar de mensen van onze wereld zich aan vergapen. En weet u, als Gods geest werkt in het leven, dan komt er een ander verlangen. En dat werkt Gods geest. Dan mag u om vragen, een verlangen naar Gods geboden. Een verlangen om de Heere Jezus te kennen. En de kracht van zijn opstanding te kennen. Zo werkt Gods geest. Dan leert u de Heere Jezus beminnen. Gaat u over hem mediteren. Lees dan een goed boek. Ik heb wel vaker gezegd, ik zal het ook vaker zeggen. Paar bladzijden uit een goed boek. Dat wekt uw harten op. Dan voedt u de nieuwe mens. Het is goed voor u. Krijg goede gedachten over de Heere. En laten we ook die verkeerde gedachten die toch opkomen, dan beleiden. En smeken de Heere dat er verzoening mag komen over heel mijn leven. En zie maar op naar de Heere Jezus, want Hij, de Heere Jezus, heeft geleefd. Niet zonder begeerten. Nee, Hij begeerde de wil van zijn Vader te doen. Hij had grotelijks begeerd dit avondmaal met u te vieren, zijn discipelen. De Heere Jezus verlangde naar zijn Vader te verheerlijken. Alles aan de Heere Jezus was volmaakt goed. Nooit één zondige gedachte, nooit één verkeerde begeerte. Zijn begeerde was altijd zuiver. Hij begeerde om zijn bruid te verlossen. En dat bracht hem aan het kruis. Hij wilde aan het recht van zijn Vader voldoen. Hij verlangde ernaar om zondaren zalig te maken. Is hij niet de liefste? Is niet al wat aan hem is gans begeerlijk? O, mensen, mediteer dan over hem. En dat is moeilijk voor ons. Daarom pak een goed boek erbij. En denk, laat uw gedachten omhoog getild worden, op een hoger plan. Hij is toch geschikt om voor u te zorgen, voor tijd en eeuwigheid. Hij is toch de enige verlosser. Zonder de Heere Jezus kunt u toch niets. En met hem, zegt Paulus, kan ik alles doen. Ik vermag alle dingen. Ik kan alles doen met Christus. Elke strijd kan ik aan met Christus. Dat is geen overmoed. Dat is geloofstaal. Dat is diep afhankelijk geloofstaal. En daarom verlangt hij ernaar om Christus te kennen. Om te leren hem te gehoorzamen. Ach, die gehoorzaamheid is er nog niet hoor. Bij lange na niet, maar het komt wel. Straks houdt de strijd op. Blijf vooruitzicht dat mij streelt. En daarom in die strijd mag ik uitzien naar de vreugde die zal komen. In de strijd tegen de zonde. In het aanhankelijk leven met de Heere Jezus. In de belijden van mijn gedachten. Mag ik uitzien naar de rust die erover blijft voor Gods volk. Om hem daar volmaakt te prijzen. En zo moet elk kind van God maar zeggen dat hij maar een beginneling is. Nog zoveel moet afleren. Dan dacht een kind van God aan het begin van het geestelijke leven, toen de Heere pas werkt in zijn leven. Ik zal alles doen voor de Heere, maar ik kom erachter dat hij niets kan doen. Maar er komt hier ook meer achter dat al zijn verwachting is gefundeerd op Christus. Dat is nou de groei van het geloof. Wij worden minder, hij wordt meerder. En dat brengt ons dan ook, gemeente, tot de werkelijkheid. Dat de mens niets mag begeren waarvan een ander is, maar hij hoeft dat ook niet te doen. Het is geen enkel noodzaak ervoor om te kijken wat een ander heeft. Het is geen noodzaak om iets te begeren wat u niet toekomt. Wanneer de Heere Jezus uw zaligmaker geworden is en hij biedt zich aan, elke dag opnieuw wordt u gespaard. En hij spreekt tot u door al de zegeningen, door al de zorgen, door zijn woord, door de prediking. Hij spreekt tot u. Ik ben uw heil alleen. En wanneer hij uw heil geworden is, uw zaligmaker geworden is, dan is hij uw herder. En dan zult u geen gebrek lijden. Dat is een beleefde zaak in het leven van een kind van God. Het is niet dat ze allemaal miljonair worden, dat hoeft ook helemaal niet. Hebben ze niets aan. Maar ze hebben er wel wat aan dat God voor hen zorgt. En alles geeft wat ze nodig hebben. Geen gebrek. Ik heb geen gevaar. Ik heb geen gebrek te vrezen. Een geschudde, een gedrukte, een overlopende maat. Dat geeft de Heere. En daarom Psalm 73. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u, naast u, lust mij niets op de aarde. En ook al bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen van mijn hart. En hij is mijn deel in eeuwigheid. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Hij is mijn deel in eeuwigheid. Dat betekent, hij is mijn erfdeel. Hij is mijn erfenis. Een rijke man en laat een erfenis na voor een goede vriend. Nou, hij krijgt zo'n rijke erfenis, zoveel geld. Maar de Heere is mijn erfenis. Hij zorgt voor mij. Hij geeft mij alles wat ik nodig heb. Wanneer de Heer u zaligmaker is, dan hoeft u niet te begeren. Bent u ooit iets tekort gekomen? Het was niet altijd gemakkelijk. Soms wel zuinig aandoen. Dat is ook niet zo erg. Dan waarderen wij het goede ook meer. En we moeten ook niets verspillen. Bent u ooit tekort gekomen? Ook al zegt u dat u geen genade kent van de Heere. Bent u ooit tekort gekomen? Kijk, dan komt dat gebed, ge zult niet begeren, in een ander daglicht te staan. Dan is dit gebod, dit tiende gebod, ge zult niet begeren, dat wijst omhoog naar de Heere. Hij zorgt voor mij. God is de rotsteen van mijn hart. Mijn deel in eeuwigheid. En dit is nou het geheim van een gelukkig leven. Het is u verlustigen in die God liefhebben. U verheugen in die God die alles voor mij wil zijn. En daarom heb ik uiteindelijk niets of niemand naast hem nodig. En zo loopt er een lijn van het tiende gebod terug naar het eerste gebod. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Gij zult niet begeren. Dan opeens zien we troost en bevrijding in dit tiende gebod. God zorgt voor mij en daarom hoef ik niet te zien op wat een ander heeft. Dan is er niets hier op aarde waar ik in kan rusten. En daarom is er niets wat ik uiteindelijk nodig heb. Maar u alleen, uw gemeenschap, want uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Wanneer was er voor het laatst dat u zich verlustigd hebt in die God? Dat u klein geworden bent onder al zijn zegeningen, onder al zijn goedheid, Dat hij zijn zoon gegeven heeft voor u. Dat hij u gedragen heeft. Heel uw leven lang. Vanaf de moederschoot af aan tot nu toe. Betekent niet dat alles gemakkelijk is. Betekent niet dat alles voorspoedig voor uw besef gaat. Natuurlijk is er strijd en er is moeite. Maar Heere, u bent mijn verlustiging. En daarom kan ik het aan. Daarom bent u er elke morgen weer nieuw. Elke morgen is uw trouw weer groot. En uw goedertierenheid zal mij voortleiden. En genade zal mij leiden. Grace will set me free. Genade zal me vrijmaken. Dat is mijn hoop. Daarom heb ik goede moed. En daarom kan ik de Heere danken. En daarom hoef ik niet te klagen. En mag ik niet klagen. Want dan doe ik de Heere tekort. En dat mag toch niet. Die goede God. Hij is alles voor mij geworden. Kijk, dan vult die Heere uw leven. En dan leert u wat het betekent. Zoek eerst het Koninkrijk Gods. En alles wat u nodig hebt in het leven wordt u toegeworpen. En dan weet ik dat hij voor mij zorgt. En dan ga ik goed van die God spreken. Ook tegen anderen. En uit liefde wil ik leven naar al zijn geboden. Dat is nou vrucht van het werk van Gods geest. Dan hijg ik naar God. En dan begeer ik wat God wil. Wat heb ik een vreugde in uw geboden. Dan bent u alles voor mij geworden. En zo eindigen we met een loflied op de wet van God. Dorst u naar God? Hebt u gezien dat u in alles tekort schiet? Is er plaats gekomen in uw leven voor deze borg? Zie toch hoe gepast hij is, hoe zorgzaam, hoe vol barmhartigheid. Onder alle omstandigheden, ik heb ze gezien, verschillende voorbeelden, die uitgemergeld lagen, verlamd daar neerlagen. En ze straalden. Want in God is al mijn heil. Het kan niet kapot. En het ging ook niet kapot. Ze zijn nu daar. In het licht. Volkomen verlost. Omdat God mijn deel is. Mijn toeverlaat. Mijn troost. Daar loopt het op uit. Ja, de enige troost in leven en sterven, ik ben niet van mezelf, maar van Hem. Zalig, zo te leven. Amen. Zingen wij Psalm 19, het zesde vers. Laten wij bidden en danken. Heere, dan is het toch waar dat alle dingen moeten medewerken ten goede voor hen die u lief hebben en die naar uw voornemen geroepen zijn. Dan is het toch waar, zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En dan is het zo waar dat als u uw Zoon voor ons hebt overgegeven, dan zult u alle dingen met hem schenken. Hoe rijk is het om te leven met u. Als we dat nog niet doen, om wat voor reden? Laat ons dit zien, Heere. Maak ons wakker uit die doodslaap. Dat we net als iemand zijn die op de top van de mast in slaap gevallen is. Levensgevaarlijk. Zo kunnen we in de kerk zitten. En ook al zijn we uiterlijk klaar wakker, dat we toch in slaap gevallen zijn. Betoverd door de dingen van deze wereld. En we u niet dienen, u niet zoeken. Heere, overtuig ons ervan, opdat wij dat allerhoogst en eeuwig goed zullen begeren bij u. Heere, wilt u uw volk en kinderen ondersteunen in die strijd tegen de gedachten. Help hen ook om nuchter die strijd in te gaan, door kracht en heil bij u en bij uw woord te zoeken. En om zich ook af te wenden van de ijdelheid. En wel te mediteren over wie u bent. En Heere, doe ons zien op uw zorg. Van de wieg af. En dat we toch maar heel klein zullen worden. Dat u zo voor ons zorgt, ook te midden van moeite. Soms geeft u ook bestrijdingen en moeite. Opdat we daardoor meer aan u verbonden zouden worden. En dat we geestelijke lessen zouden leren, juist in de verdrukkingen. Want door vele verdrukkingen moeten uw kinderen het koninkrijk binnengaan. En toch worden ze door u gedragen. En toch hebben ze geen gebrek en geen gevaar te vrezen. Want de God des heils zal hen ten herder wezen. Heere, pas dit woord toe aan onze harten. Leer ons te verheugen in u, in wie u bent. Want de vreugde des Heren, dat zal kracht zijn in het leven. Ga met ons deze week. Bewaar ons voor gevaar, voor het verkeerde. Gedenk de zieken die er zijn, ook hen die thuis ziek zijn. En zie ons aan in genade. Om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 16, het derde vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.